Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Het einde van een jaar betekent altijd weer het einde van een tijdperk. Weer een stukje geschiedenis. En dus ook van je eigen levensgeschiedenis voorbij. Onherhaalbaar en onomkeerbaar. En het einde van het jaar spreekt ook weer van onze broosheid en onze vergankelijkheid. En kan mensen, als je daar nog een klein beetje gevoel voor hebt, hoewel het steeds minder wordt, stilmaken, soms zelfs ook wat somber, maar dat mag niet de bedoeling zijn van zo'n avond. Wie bij het einde van het jaar niet anders kan, en niet meer kan dan alleen maar achterom zien, wie bij het einde van dit jaar niet anders kan en niet meer kan dan stilstaan bij wat ging, wat was, wat verloren is, die is naar de schrift een mens die alleen maar bij de eigen tijd leeft. Bij het tegenwoordige. En dan heb je dan nog zoveel geld en goed en kapitale huizen en ben je multimiljonair in euro's. Dan hoor je nog bij de allerellendigste van alle mensen. Dan is het ook niet echt kerstfeest geweest. Want in zekere zin horen kerst en oud en nieuw uitmuntend bij elkaar. Ook al klopt er van die kerstdatum geen sikkepit en ook niet van al die kerstpoespas. Toch passen ze bij elkaar. Met kerst is het licht opgegaan. En onderweg naar het eind van het jaar zingen wij dan: het komt de schaduwen beschijnen, de zwarte schaduw van de dood. Als je dat echt gelooft en weet en beseft, nou dan kan rustig het jaareinde komen. Dan kan zelfs het einde van mijn leven komen. En na alles wat er in dit jaar gebeurd is, het allemaal terug kan halen, maar ik doe het niet. De aarde heeft weer getrild door de voetstappen van Jezus onderweg naar deze wereld. Maar bij al die dingen heb ik geen uitnemender voorbeeld gehad dan in de figuur van mijn geestelijke vader en mijn vaderlijke vriend en mijn vriendelijke vader en leermeester Dr. Willem Aalders, die hier gepreekt heeft diverse malen en in vele wijkavonden heeft gesproken. Bij onze laatste ontmoeting bad hij 96 jaar oud nog voor mijn schoonzoon Leendert dat hij een beroep zou krijgen. Voor mij in verband met mijn gezondheid en voor zichzelf wachtend op het eind. Geduldig. Kerstavond hebben we nog gebeden. Niet wetend dat hij diezelfde avond thuis gehaald is door de heren. Gisteren hebben we de sneeuwstorm en een paar honderd man deze markante, bijzondere, wijze, lieve man begraven. En op de vraag hoe hij naar de toekomst keek met zijn 95ste vorig jaar kerst, zei hij: ik heb nog geen moment na het sterven van mijn vrouw aan hertrouwen gedacht. Mijn huwelijk is niet voorbij. Zij leeft nu alvast bij degenen die met de wederkomst terug zullen komen. Ik zal haar herkennen en wij zullen weer bij elkaar horen, maar anders, op een veel rijkere en vollere manier, want ik verwacht de wederopstanding van het vlees. Die man leefde tot het einde toe in het kerstlicht. En in dat licht plaatst het woord van God ons vanavond dit stervende jaar. En ons leven als we Simeon zijn blijde zwanenzang horen zingen. Eerst kunnen sterven. De voorstelling van het kind Jezus in de tempel. Zo ging dat nou eenmaal. Die eerstgeborene wordt op de 40ste dag voorgesteld in de tempel. Dat is in de wet voorgeschreven. En bovendien werd door het betalen van een kleine geldsom of het brengen van een paar offers, werd hij gelost, losgekocht uit Gods dienst. Volgens de wet horen alle eerstgeborenen, zowel mensen als dieren, voor Gods dienst apart gezet te worden. De mensen voor de dienst in Gods heiligdom, denkt u maar aan die oude Rooms-Katholieke tradities die ook in Holland waren en die allemaal uit het Oude Testament stammen, dat de oudste voor het klooster was bestemd. En de dieren waren bestemd voor de offerdienst, de eerstgeborenen. Maar sinds de levieten de plaats hebben ingenomen van de eerstgeborenen, was er de mogelijkheid om losgelost te worden, losgekocht. Nadat nu deden Jozef, wetsgetrouwe Jood zoals die was, en Maria ook met Jezus. Hij moest ook voorgesteld, ook hij moest gelost worden. En voor Maria moest het reinigingsoffer gebracht worden. Tussen haakjes hebben u daar wel eens over nagedacht. Ik heb daar jaren geleden wel eens op gewezen in een andere kader met Simeon en Anna. Welke diepe vernedering dat is voor mijn Jezus. Hij, de enige geboren zoon van God, laat zich als een machteloze baby voorstellen alsof hij een wild vreemde was voor God. Dat is verschrikkelijk toch? En hij, de borg en de middelaar, de grootste koning, priester en profeet die er ooit geleefd heeft, die voorbestemd was om de wereld met God te verzoenen, laat zich, als er nou een dienaar des Heren was, dan was hij het, laat zich uit Gods dienst loskopen. Alsof die niet nodig was. Alsof hij zijn eigen leventje buiten Gods dienst mocht gaan leven, terwijl heel zijn aardse bestaan niet anders is geweest dan dienen. Niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En dat is nog in de hemel. Vreselijk. De diepste vorm van vernedering. En daarom begint lijdenspredikering niet aan het einde van zijn leven. Nee, de lijdensstoffen beginnen al bij de vleeswording in Maria's moederschoot. Heel Jezus' leven is één lange weg van vernedering geweest, omdat hij u en jou en mij gelijk wilde worden. En daarom zegt de geloofsbelijdenis, na al die trappen der vernedering, zoals we dat noemen, nedergedaald ter helle, dat moet u altijd bijlezen. Kortom, samengevat, vanaf zijn gang uit de hemel tot in de Godverlatenheid en in het graf, is één lange nederdaling ter helle. Dat is het. Hij is niet letterlijk in de hel geweest of zo, dat is allemaal nonsens. Maar goed, daar lopen ze dan, in die drukke, mutvolle voorhof, tussen die duizenden krioelende mensen, huilende kinderen, blatende schapen, mekkende geiten en loeiende koebeesten. En daar komt plotseling die oude Simeon naar voren. Nogmaals, ik heb wel eens over gepreekt, maar in een wat ander kader. Simeon, een gewoon mens, net als u en ik. Maar zegt Lucas, rechtvaardig en Godvrezende, een gelovig christenmens. Niet dat hij dat bijzonder vond of dat hij zich daarop voorstond. Nou nee, een gewone en een echte christen weet zich alles behalve christen. Loopt daar ook niet mee te koop en leurt daar niet mee. Die draagt dat geheimnis. Dat is iets wat de gemeente nog steeds moet leren. In zijn ziel met zich mee door dit leven. En zonder het te weten of te merken zullen anderen dat wel merken. Geen fanatieke evangelist die op de markt loopt te roepen, PR of zo. Hij doet wat hij moet doen in zijn werk en in zijn gezin met zijn fouten en gebreken. Maar waar Christus in een ziel geboren is, daar schijnt die ziel als een zaklantaarn in de duisternis van de samenleving. Simeon wist zich zondaar voor God. Doodgewoon mens. Vol met schuld en fout en gebreken. En hij had gehoord en geleerd om uit te zien naar de Zoter en de Christus. De laatste preken. Naar de verlosser, de redder en de Messias. En die had God eeuwen geleden beloofd. Die zou Gods volk redden van de eeuwige dood en verzoenen en eeuwig thuisbrengen onder een nieuwe hemel en op een nieuwe aarde. Daar zag hij naar uit, net als de kerk van alle eeuwen. Net als vader Aalders. Net als ik. En u ook? Bent u ook zo verlangend naar hem, uitziend naar hem die gaat geven sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid en een gewaad van lof voor een benauwde geest? Naar hem die alle treurende van Sion zal vertroosten. Of hebt u het wel goed genoeg in uw leven? En is de kerk nog gelukkig misschien? Een van de vele stukjes die bij elkaar de levenspuzzel vormen. Er hoort ook, want dat hebben we geleerd op dit dorp, een stukje kerk bij een stukje godsdienst, hoewel het hart aftakelt. Maar ja, goed, dan heb je aan die verplichtingen ook nog voldaan. Toch maar even naar de kerk, oudejaarsavond. Hoe dan ook, voor Simeon was de wereld en zijn leven eigenlijk te benauwd geworden. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. Ach, hoe gaat dat dan? Nou, niet zoveel anders als vandaag de dag. Anderen in je buurt, die delen dat, maar de meesten niet. Ook in je familie niet. En in je kennissenkring en op school en in je gezin. Misschien hebben ze thuis wel gedacht dat hij een beetje godsdienstwaanzin had. Hij maar wacht en dacht gepreek, hou toch op joh. Zou die oude Simeon soms een beetje dement worden? Hij gaat zo in zijn eigen wereldje. Hij wil zo'n beetje maar de wereld een beetje mijden, lijkt het wel. Zo'n bevindelijke, eigenaardige oude man en dat gedoe en dat gezeur en dat gezever over God en zo. En toen ging hij nog vertellen dat hij een bijzondere openbaring van God had gekregen. Dat hij niet sterven zou eer hij persoonlijk de Messias gezien zou hebben. Nou ja, wat moet je daar nou van denken? Toen was de beer helemaal los. Een enkeling heeft hem misschien geloofd. En heeft hij gesprekken meegevoerd van hart tot hart. De meesten hebben hem uitgelachen, zoals Noach wel eer uitgelachen is. En ze hebben misschien wel naar hun voorhoofd gewezen, wat een oude dwaas. Nou ja, laat maar, hij weet niet beter, joh. Meesterdromer in het kwadraat. Misschien ging die wel dagelijks, als je de tekst en het werkwoord goed ontleedt in het Grieks, dan lijkt het dat hij niet er maar één keer, maar regelmatig naar die voorhof kwam en daar maar rondliep en maar zwierf tussen al die mensen met een hart vol heimwee. Laat maar zwerven. Als hij thuis kwam, dan las hij misschien wel de profeten Jesaja en Daniel en Jeremia en dan werd hij blij. Maar de mensen die dat niet vatten, die denken, nou ja. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat leefde in zijn hart, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis van de Heere. Waarom dan? Voor een beetje gezelligheid en zo, een beetje vlotte godsdienst? Nee, om de liefelijkheden des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Dat is nou tussen haakjes de hoofdreden om in Gods huis te willen zijn. De lieflijkheden van de Heere te zien en te onderzoeken. Daarom zongen we Psalm 84. Wordt steeds dieper in zijn ziel gebrand. Zo leidde Gods geest hem, staat er. Nee, geen dementie, geen godsdienstwaanzin. Geen geloofsfanaticus of fundamentalist, de Heilige Geest. Nou ja, die geest en zijn werk zijn in de loop der eeuwen al voor van alles uitgemaakt. Dronken, gek, waanzinnig, bekrompen, ouderwets, conservatief, gestoord. De dragers van die geest worden ook zo genoemd, hoor, door heel veel mensen. Nou ja, het zij maar zo. Liever eenzaam in deze wereld dan gemeenzaam en gemeenzaam met God dan omgekeerd. Ik was laatst nog eens bij een oudere gemeentelid en ik vroeg zo, waar bent u nou met de feestdagen? Ik denk, die gaan wel naar zijn familie toe. Hij zei, thuis, dominee, heerlijk, alleen thuis. En ik hoop dat ze me niet storen met al hun gebabbel. Ik luister naar mijn muziek En ik zet de kerstmuziek op en ik zet de Sionmannenzang op en ik lees in mijn Bijbeltje wanneer ik dat wil. En ik ga heerlijk mijn eigen potje koken. Ik heb de eenzaamheid lief. En dat heb ik van boven geleerd. Ja, dat is dubbel, maar er zit ook wel iets heel moois in. Al is het wel erg eenzijdig. En de jeugd vooral moet ook dat leren, de eenzaamheid in die zin lief te krijgen. Want daar spreekt God nog zo tot je. En inmiddels leren we wel dat Gods geest ons maar niet tijdelijk laat zitten, lijdelijk laat zitten, niet met rust laat, dat hij ons niet laat wie we zijn en ook niet laat waar we zijn. Hij zet in beweging, zelfs die oude Simeon, net als die herders, ze worden in gang gezet en hij brengt ons in de plaatsen waar God werkt. Nou goed, daar dwaalt hij en daar dwalen zij. Jozef, Maria en een kind, niemand die op ze let. Die oude man, die kennen ze ondertussen wel. Geen aandacht aan schenken, dat is het beste. En die moeders en die vaders met baby's komen dagelijks bij bosjes op dat plein. Maar die Simeon, dat vind ik nou zo mooi, hè. Die Simeon, ja, misschien word ik ook wel ouder, hè, dat zal wel. Die ziet wel die Maria en die Jozef en dat kind. Hij lette altijd op kinderen. Daar in die voorhof. Steeds maar weer keek hij naar die kleine. Die kinderen hadden een speciale aandacht. En deze was zo schoon. Nog veel schoner dan Mozes, eeuwen daarvoor. En er klinkt een lied in zijn ziel. Schoonste Heer Jezus. Heer alle sferen. Zoon van God. Maria's zoon. U wil ik minnen. U wil ik eren. En hij loopt naar hen toe tussen de massa door. Bijna schichter tikt hem op de schouders. Pardon, mag ik even uw kind vasthouden? En hij vertelt, zo neem ik aan, wat de Heere gedaan heeft in zijn leven en gezegd heeft in zijn ouderdom. En hoe in dat kind de Soter en de Christus, de redder en de gezalfde van God herkende. En ook Jozef en Maria's hart moet opgesprongen zijn. En toen hadden ze daar midden in die drukte en dat geschreeuw en dat gedoe, daar hadden ze als het ware vriendenkring, conventikel, kerkdienst. Wat een vreugde, wat een blijdschap, midden in de wereld en toch niet van de wereld. En op zijn oude gerimpelde gelaat weerkaatst de glans van dat kind met een alles overstromende heerlijkheid. Hoe kon je dat zien? Hij zag er blij uit, zo blij. En zijn ogen glinsterden. Daar staat hij. Zou hij het gekust hebben? We weten het niet. Maar als hij met dat kind daar staat, dan is het in zijn oude ziel, zo is het goed. Nou is alles goed. Het is morgen geworden. Morgen zult gij des Heeren heerlijkheid zien. En nou kreeg hij nog een verrukking voor zijn ogen, de grote morgen. Eens zal op die grote morgen, de eeuwige morgen met gouden glans van Gods majesteit en Gods heerlijk koninkrijk, waar deze Jezus koning der koningen zou zijn. Waarom brandt dat niet in ons leven? En waarom brandt dat niet in de gemeente? En dan vroeg Aalders, zouden ze wel echt de Heilige Geest ontvangen hebben? Dat je verlangt naar huis. Is toch doodnormaal. Het verlangen naar huis stroomt door zijn oude botten. Nu laat gij, Heer, zegt hij, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Wat een levensavond en wat een machtige oude dag. De beleid eenvoudig, het is goed, Heer. Ik kan sterven. Hij zei niet, ik wil sterven. Dat is heel wat anders, hoor. Maar hij zegt, het is goed zo. Sterven is voor mij niet meer doopgaan. Sterven is voor mij een doortocht, een overvaart naar de eeuwige heerlijkheid. Niet iemand die bang is voor de dood en piepend en benauwd is en zegt, oh, je hebt mooi praten, je moet er maar voor staan. Wacht maar tot het zover is, dan praat je wel anders. Ja, lieve mensen, u moet niet, dat heb ik nooit begrepen. En ik zal het ook nooit begrepen. En dan moet u niet boos worden. Maar ik heb mijn leven lang gelukkig van mijn oude wijze moeder met de dood leren leven. Nooit op kwade voet. Maar als een trouwe dienaar van de Heer. Niet iets als depressiviteit, maar vrucht van geloof. En Luther en Calvijn en Kolbrugge gingen middels hun geschriften me voor. En mijn moeder ging erin voor. En mijn catechiseermeester dominee van Noord, die ons getrouwd heeft. En mijn vaderlijke vriend dokter Willem Aalders. En vele, vele anderen. Ook vele eenvoudige gemeenteleden van deze heerlijke gemeente zijn mij daarin voorgegaan middels hun leven en hun sterven. En ik denk aan Marinus van der Plas, de man van vissersbloed, die is ook overleden. Ik ben nog bij hem afscheid wezen nemen 2 weken terug. Marinus, dat prachtige boek. En die heeft Achterberg bovenop zijn kaart laten zetten. Het is niet te denken dat hij me straks niet zal wenken op het terras van die andere weide, aan gene zijde van stof en as. Prachtig. En daarin probeer ik en tracht ik ook u en jullie enigszins voor te gaan. Een christen die met angst en beven en benauwdheid over zijn dood spreekt. En zich naschrikt als die van de dokter wat hoort. Dan ben je geen christen. Of je nou jong bent of oud. En die vraag komt dan vanavond ook op ons af. Ben je dan met het stervende jaar verzoend? Daar ga ik nog heel even op in. Maar ben je ook met je eigen sterven verzoend? Dat geeft Christus ook, dat heeft hij ook en dat geeft hij ook aan jonge mensen en oude mensen. En wat hij vanavond in dat stervensuur van 2005 wil leren en schenken. Simeon is niet levensmoe, dat was Aalders ook niet en ik helemaal niet. En niet levenszat, er is geen levenswanhoop. Hij is niet zoals zoveel die geen enkele kracht meer hebben en geen lust meer hebben en geen doel meer hebben en geen idealen meer hebben en geen ruggengraat meer hebben. Die zo gedesillusioneerd zijn in het leven en in het afgelopen jaar, dat ze de dood verkieslijker achten dan het leven. Er staat namelijk nog iets heel moois in het Grieks, staat er bij het woordje heen gaan, staat er een ander woord, dat betekent apoluo, dat betekent loslaten, of nog mooier, losmaken. En als je het zo leest, wordt het nog duidelijker. Nu maakt gij Heere, gebieder, meester, heerser, uw dienstknecht, dat staat eigenlijk slaaf, los. Dan krijgt zo'n woord een machtige diepgang. Hij vergelijkt God met de Heere, zichzelf met een slaaf van die Heer. Nou, de toestand waarin slaven destijds verkeerden was echt niet zo rooskleurig. Er waren enkele meesters die ze goed behandelden, maar door de bank genomen waren de meesten tirannen voor hun slaven. Ze werden meestal in de oorlog als buit meegevoerd, gesleept, soms letterlijk, aan kettingen en touwen, lopende. Ze werden als koopwaar op markten verkocht. En ouders werden zomaar ruw gescheiden van hun kinderen, kinderen van hun ouders, families kapot, als vee werden ze gekeurd. Aan palen vastgebonden en in lange rijen tentoongesteld. En zo kon je net als bij een paard eens naar de gebit kijken en in hun armen en benen knijpen of de waar wel goed was. Zo heeft Simeon zichzelf leren zien als een aan een paal gebondene. En dit jaar waren wij allemaal aan paal gebondenen. De slavenpaal van tijdelijke nood en tijdelijke zorgen en van je examens en van je ziektes en van je familieperikelen en van de ruzies en weet ik veel wat voor zin en onzin. Van rondkomen en inkomen, van kopen en verkopen. Bovenal gebondenen aan de slavenpaal van de vorst der duisternis. En ten laatste gebonden aan de slavenpaal van de dood. Want de dood heeft een bindende macht. Nou, van dat alles, zo moet je dat goed gaan beschouwen en onverstaan, van dat alles wordt hij in het rumoer en het geschreeuw en het gekrijs van die tempel voor, of terwijl hij ziet op dat kind Jezus, losgemaakt. Los van alle banden die hem binden. En nou vraag ik u, wat bond u dit jaar? En waar zit u nog aan vast van dit jaar? En wat verloor u in dit jaar waaraan u gebonden bent? Of wat won u dit jaar waaraan je ook nog vastzit? Neemt u die vreugde mee? Houdt u dat maar vast? Of neemt u dat verdriet mee en houdt u dat maar vast? Blijft u daarbij? En blijft u daaraan vast? Of heb je dat kind met kerst nou echt in je armen gehad? Die je losmaakte van alle dingen. En van alle mensen. En van al je eigen perikelen. En van al je gevoelens. Van alle positieve en van alle negatieve dingen. En die je vastbond aan hem alleen. Kunt u het jaar laten sterven vanavond? Dan ben je een zalig mens. Kun je er afscheid van nemen? Van harte proficiat. Ja, Heer. Nu hebt u mij losgemaakt van dat alles. In vrede. Naar uw woord. En nog kort met een visie. Bij hoeveel ontbreekt dat, hè? Veel mensen praten maar over de hemel en ze hopen wel naar de hemel te gaan. Misschien rekenen ze er nog een beetje op ook. En als het erop aankomt, zijn ze absent. Dan blijken velen van ons zo te hakken en te hangen aan deze wereld en aan mensen en aan dingen en aan momenten en aan tijd. Dat er van een rustig heen gaan, van een genadig losmaken geen sprake meer is. Dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Mensen al vloekend op hun sterfbed met de grofste vloeken. Maar dat komt dan, gemeente. Dan moet u maar eens rustig over doordenken. Omdat je wel kunt praten over al die dingen. Maar als je dat kind niet ontmoet hebt. Als die levende ontmoeting en die levende God in die levende Christus niet in jouw leven is gekomen, dan is de mens onmogelijk om los te laten en om losgemaakt te worden. Dan kan die niet eens goed leven, laat staan goed sterven. Je moet overgezet zijn in een nieuwe bedeling in het koninkrijk van God. Vanuit het duister in het licht. Vanuit de dood in het leven. Vanuit het rijk van de boze in het rijk van Christus. En als we dat niet weten, kunnen we 2005 ook niet goed loslaten. Want dan heb je het tijdelijke leven veel te lief. Dan zijn wij eraan vastgekleefd als twee stenen met cement. Nou ja, dat is nog maar een zwak beeld. Veel vaster en hechter. Wie de tijd niet kan loslaten, kan ook niet sterven. En we gaan dat toch straks zingen. Mocht dit jaar mijn laatste wezen, ja. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Nou ja, Simeon, wat zeg je me nou? Je hebt een kindje gezien, hoor. Een baby van 40 dagen oud, niet meer en niet minder. Nee, zegt hij, uw zaligheid. Want dat zag hij in dat kind. Dat was dat kind voor hem. Dat gaf dat kind aan hem. Zaligheid, dat is redding. Dat is ruimte om adem te halen. Ruimte om te leven. Ruimte die veel wijder is dan deze bekrompen wereld en mijn bekrompen leventje. Ruimte, zo heet hij toch Jezus. Zaligmaker, ruimtemaker, bevrijder. En dat heeft God in dit kind willen open door Maria baren. Die al mijn gebondenheid op zich nam. Die mij ontbond. Ik wenste zij ontbonden van al die machten. En dan ga ik verstaan hoe dat lijden wordt doorgetrokken. Wanneer dat staat in de lijdensgeschiedenissen. En zij bonden hem. Aan de slavenpaal. paal van de angsten van de hel. Aan de slavenpaal van hoon en godsvervreemding en godsverlating. Aan de slavenpaal van Golgotha's kruis. Niemand bood een cent voor hem. Niets waardig. Ze wilden hem niet eens als slaaf. En als slaaf van het kruis werd hij slaaf van de dood. En zo is die voor mij slavenvolk ten volle de gebonden Christus geworden. Maar is dat niet gebleven? Anders zou ik hier niet kunnen staan en niet kunnen leven. Maar die zaligheid is heerlijker en hoger, houdt hij niet voor zich. Hij is opgestaan op de derde dag. Naar huis gegaan. In de volle vrijheid van Christus. En dat wil hij nou toepassen, om het maar eens heel ouderwets te zeggen, in u en in mijn leven. Door middel van de losmaking op en van dit hele aardse bestaan, zonder dat je ervan vervreemdt. Wel in, niet van, dat is een geheimenis hoor. Dat alles zag hij in ene toen Simeon dat kind zag. In dat zien heeft God zich vastgestaard vanuit zijn kind aan Simeon. En in die blik heeft Simeons oude ogen hebben hem vast doen zetten in die Christus, zijn Christus, Gods Christus. En sinds dat moment zijn die twee onafscheidelijk met elkaar verbonden. Hebben ze elkaar voortdurend, ja eeuwig, in het oog en het hart. En heeft Christus mij ook nu in het oog en in het hart daarboven, waar hij als mens bij God is, als eersteling. Dan heb je een visie. Ja, niet zomaar een visioen, want dat is maar een tijdelijk ding, zo'n visioen. Maar een visie op Jezus hebben. Dat is een conclusie, een besluit, een aanneming op grond van de overweldiging die vanuit hem op jou is uitgegaan. En die jij hebt ondergaan in de stilte van je hart, in de geheimenissen van je ziel. En die overweldiging, dat is de volkomen geestelijke versmelting die in die blik met dat kind heeft plaatsgevonden. Die vormt voortaan de bodem onder mijn leven. Ook zonder al mijn leermeesters en zonder al mijn ouders. Ik heb ze niet nodig. Ik had ze nodig, maar nou niet meer. Die vormen voortaan de grond onder mijn sterven. En die zorgen ervoor dat ik het weer door kan geven aan het nageslacht. Of ze het horen willen of niet. En die bepalen mijn visie. Een visie die in ons leven functioneert als een uitzicht. Een verwachten en een verlangen. Een nooit verloren vergezicht, zei Jack van Dijk in zijn laatste boekje. Zo mag Simeon getuigen in onze tekst hoe het zien op Jezus en het zien van Jezus hem losmaakt en een visie geeft op het einde. Als op een volstrekt nieuw begin. Mijn eigen ogen hebben het gezien. Mijn eigen ogen hebben hem gezien. Ik heb hem persoonlijk mogen vasthouden. En dan zegt hij. En ik zet het de laatste tijd maar in dichtvorm achter mijn bureau. Laat nu de tijd maar varen. Laat nu de jaren gaan. Laat nu de mensen sterven en sterven dit bestaan. Ik ben niet van beneden. Ik ben niet van deze aarde. En al die wereldschatten zijn mijn kostelijke hart niet waard. Ik ben nu van mijn Jezus. Ik ben nu van dit kind. En daar ben ik volkomen. Waar ik mijn God weer vind. Ik ben van de nieuwe hemel en van de nieuwe aarde. Die door mijn lieve Jezus voor mij ook wordt bewaard. Ik kan nu gaan in vrede. in vrede ongestoord. Omdat ik nu gezien heb mijn Jezus naar uw woord. Mijn leven is nu sterven. Mijn sterven uw gewin. En met het oog op Jezus ga ik ten hemel in. Wat een uur. Simeon en Jezus. Een zondaar met hem. Die geboren is om gevangenen vrijheid uit te roepen. Om gebondenen opening van de gevangenis te geven. Onvergetelijke uren. Hebben jullie met kerst dat kindeke ook zo onder vier ogen gehad? Of dit jaar? Hebt u met kerst dat kind uit de kribbe getild? Gaan wij zo vol vreugde en blijdschap? Met een hoop licht wat mij betreft. En al dat geluid erbij. Over de drempel van het tijdperk 2005. Nou, dan ga je goed hoor. Dan straalt het kerstlicht over ons wegstervende leven. Jaren voorbij, je leven voorbij. Zalig die de losmaker hebben ontmoet. Dan draagt die troost je in zijn eeuwige armen. Dan leidt die hoop je vrolijk door de tijd. Dan worden we slaven van de gebondenen. Ja, onder uw heerschappij. Ben ik zalig? Ben ik vrij? En dan zeg ik met Simeon, kom maar, jaareinde. Het is goed. Kom maar, levenseinde. Het is goed. Kom maar, nieuwjaarstijd. Het is goed, want we staan pas aan het begin. We staan levenslang aan het begin. Van ons heen gaan in volle vrede. Van het eeuwigdurend jubeljaar. O, wat een heerlijk begin. Halleluja. Lof zij u Christus. Gelooft dit evangelie. Elke dag opnieuw. Amen.